plan was wel dat ik daar in ieder geval lange tijd zou blijven.
En kan je ons meenemen naar de toch wel verdrietige avond waarin alles veranderde?
Oh, joh, dat balkon is wel heel erg laag.
En op dat moment werd je schuldig bevonden aan moord. Jullie gaan alle drie 20 jaar de bak in.
Ik heb gedroomd dat hij me heeft geduwd. Een beetje voor hun groot blijven, maar ik was natuurlijk scheidsbenauwd ook. Dus gelijk op de binnenplaats staan daar, waar gewoon 480 man staan, wat gewoon helemaal niet past.
En de hygiëne?
Goor. Ik dacht op een gegeven moment, ik word zo'n verhaal. Als je over 10 jaar lees ik hetzelfde in de krant.
Maar voelt het dan niet ook ergens heel, heel gek om dan geld te gaan betalen als je weet dat je onschuldig bent?
Ja, tuurlijk.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een eigen verhaal.
Edward vertrok met de grootste spirituele ambities naar Nepal, maar al snel veranderde deze droomreis in een nachtmerrie. Zijn beste vriend viel van het balkon en stierf en Edward werd verdacht en opgepakt. Hij bracht 6 maanden door in een overvolle gevangenis die oorspronkelijk was gebouwd voor 70 mensen, maar waar op dat moment 480 gevangenen zaten. En hij leerde al snel dat in Nepal geld regeerde. Niemand was te vertrouwen en zelfs de rechters niet. Na het omkopen van allerlei mensen kwam Edward vrij en kon hij terugkeren naar Nederland. En vandaag daarom bij ons te gast. Welkom.
Dankjewel.
Om een beetje bij het begin te beginnen. Met welk doel vertrok jij in 2013 naar Nepal?
Ik wou in ieder geval weg uit Nederland. Ik kwam uit een relatie die niet goed wou lopen. 5 jaar geprobeerd. Maar dat was allemaal heel zwaar, moeilijk en lastig, maar ook heel mooi. Het is gewoon zo'n relatie die niet werkt uiteindelijk.
Ja.
Dus op een gegeven moment kwam ik in contact met toevallig een vrouw die een bar in Nepal had. En die zocht een barman of iemand die daar een stuk restaurant op kon zetten, dat soort dingen. Dat was op een dating site, was dat trouwens inderdaad.
Oh ja.
Dus ik zei, dat is goed, dat kan ik allemaal wel. Dus wanneer gaan we?
Ja.
En een maand later gingen we.
En had je al een idee van dat land?
Nee, niet meer dan wij allemaal hebben.
Ja.
Dat daar het mysterie vandaan komt. Het spirituele, de berg heb je daar natuurlijk. Iedereen is daar altijd blij. Shanti. En
ja.
Ze zijn blij met niks. Ja, dus dat eigenlijk.
Was het ook een beetje wat je zocht daar?
Nou, dat vind ik wel heel prettig in principe. In de kern is dat natuurlijk wel een prettig leven. Met voldoende. Maar ja, het mooi weer, het bergen, het mooie natuur. Niet dat gesjeeste wat je hier hebt. En ja, ik denk dat het wel een prettig land kan zijn, kon zijn, dat dacht ik. Een beetje bij te komen in ieder geval. En ja, ik was zat op een gegeven moment ook wel in een positie dat ik wat inkomen had gegenereerd elke maand uit wat websites die ik beheerde, met de reclames daarop en dat soort dingen. Dus ik had wel wat inkomen, dus ik had die financiële druk ook niet zo.
Nee.
En ik had wel zin in een avontuur. Na 5 jaar eigenlijk ook hele mooie tijden, maar ook heel zwaar, zeg maar.
Ja, kon je makkelijk weg qua werk?
Of heb je wat was dat? Ik werkte bij het ministerie toen. Nee, dat kon wel.
Ja.
Ze waren toch aan de zuinige altijd. Dus dat is, ja, dat wordt niet echt gemist. Nee,
dus het was gewoon. Was toen ook al het idee om er langer te blijven? Of was het toen oorspronkelijk
Het plan was wel dat ik daar in ieder geval lange tijd zou blijven. En dan voorgoed nog niet, maar dat kwam gaandeweg wel.
Ja.
En dan maar gewoon kijken hoe dat dan gaat. Dat wist ik ook allemaal niet. Ik kwam net uit een rampenrelatie. En dit was een nieuw avontuur, dus ik wist ook niet wat ik kon verwachten allemaal. Maar op zich, de verhalen die ze vertelde, dat klonk allemaal wel relaxed. Ze beheerde ook een stichting die straatkinderen naar school bracht daar. Dus het was niet alleen maar een bar of zo. Het was gewoon ook een NGO had ze, zeg maar. Een van de weinigen daar die dan echt ook daadwerkelijk helpen. Dat was gewoon hartstikke mooi.
Ja.
Ja.
Wat was je eerste indruk van het land?
Chaos.
Chaos?
Ja, daar hield ik wel van. Ik heb zelf ook een beetje ADD, zeg maar. Dus ja. Ik kon er wel lekker in verdwijnen. Het was lekker gek. Ik landde in Kathmandu. Nou, dat is voor de mensen die er zijn geweest, die weten dat wel. Het is gekte, gewoon waanzin als je daar voor het eerst komt. Alles gaat dwars door elkaar. En geen riolering, geen straten, weet je wel. De riksja's en al dat soort malle dingen. Dus het is echt een bruisende stad.
Ja.
Op een bepaald vlak. Ja. Een hele levendige stad. En dus daar landde ik. En dat was de eerste kennismaking.
En je moest daar natuurlijk het hele leven opbouwen. Je had een baan.
Ja.
En je kende daar één persoon.
Ja.
Wat voor leven bouwde je op een gegeven moment erop? Had je daar veel vrienden?
Ja, ik werd opgehaald door Dr. Vassal op het vliegveld in Pokhara. Dat werd uiteindelijk een goede vriend van mij. We hadden een beetje dezelfde inborst eigenlijk. Eerst de rest dan wij zelf. Dus zorgen voor mensen. Dus die kenmerken hadden we allebei. En dezelfde humor ook. Maar ook dezelfde alcoholconsumptie, een beetje dat soort dingen.
Oké, okay, ja.
We hadden heel veel raakvlakken en ook avontuurlijk. En ja, dus dat groeit dan uit tot een relatie. En hij was ook actief in de stichting.
Oké.
Okay. Hij werkte ook in de bar. Dus hij was hoe noem je dat?
Kostwinner.
Kostwinner, dank
kostwinner,
je wel.
Kostwinner, ja.
Kostwinner was hij voor de familie. Dus hij had een goede band daar met de stichting en met de bar. En,
dus daar bouwde hij op een gegeven moment een beetje een leventje op.
Ja.
Ja, met vrienden en werk.
Ja.
En hoe was het leven daar?
Simpel eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Mensen hebben daar niet zo heel veel. Dus er gebeurt niet zoveel. Mensen zitten wat op straat. Het is allemaal gewoon wat relaxed. Ik was natuurlijk veel in de bar.
Ja.
Daar aan het werk en zo. Er kwamen ook heel veel mensen die dan voor NGO's werkten en zo. Of mensen die op doorreis waren. Dus dat was gewoon hartstikke leuk. Leuke mensen ontmoeten.
Ja, veel toeristen
ook. Veel verhalen. Veel toeristen, ja. Maar wel een speciaal soort toeristen vaak daar.
Ja.
Ja. Het is toch, ja.
Hoe zou je dat omschrijven?
Nou, wat vaak wel wat verloren, zeg maar. Of zoekende. Of er is altijd wel iets mee aan de hand. Ergens.
Ja?
Niet met iedereen, hoor. Je hebt natuurlijk ook de normale toerist. Maar de mensen die daar langere tijd blijven en wonen. Dat is, het is niet allemaal natuurlijk.
Nee, maar als barman hoor je wel alle verhalen van iedereen.
Ik zie daar wel dingen dat ik denk van, het is maar goed dat je in dit land zit inderdaad.
Ja.
Ik begrijp waarom je hier zit ook, dat soort dingen.
Gewoon. Ja, wat verhalen zijn dat dan nog? Waar moet je dan aan denken?
Ja, mensen die gewoon niet in de maatschappij passen waar ze vandaan komen.
Ja, een beetje land, gevlucht.
Gevlucht, ja, ja. Ja. Die gewoon niet daarin passen, die niet met regels kunnen omgaan of ja, gewoon vrijheid, echt vrijheid nodig zijn.
Maar dat is het ook natuurlijk een beetje, toch? Het zoeken naar vrijheid en
ja, dat
ook
is
een stuk spiritualiteit.
Het hele leven is dat volgens mij toch een beetje,
ja.
Tenminste voor mij wel. Dat is altijd wel. Ik ben altijd wel op zoek geweest naar zo goed mogelijk voelen en zo ongebonden mogelijk, maar ook weer wel dingen hebben en relaties ook hebben. Maar ja, je wilt zo spiritueel mogelijk leven, denk ik.
Ja.
We weten allemaal dat je dingen moet loslaten in het leven, maar dat je ook aan de andere kant weer moet hechten. En,
ja.
Dus ja,
de balans daartussen is altijd moeilijk, inderdaad.
Ja, dat blijft altijd een grote...
Ja.
Dat blijft wel een draad in mijn leven, ja. Ja.
En je raakte op een gegeven moment natuurlijk heel goed bevriend ook, met Pravash.
Ja, onder andere.
Onder andere, inderdaad. Wat voor persoon is hij?
Pravash had ook wel een verleden. Het is altijd strijd, de politieke partijen. Het land is altijd verdeeld. Het zit tussen China en India in. De elektriciteit komt uit India. Als ze de rekening betalen, is er gewoon elektriciteit. En je hebt daar in dat land, de politiek die dan probeert er iets van te maken, maar vaak gewoon corrupt en fout en ook gewoon op een manier die wij hier niet doen, zeg maar, met mensenmoorden en weet ik veel wat.
Nee.
Gewoon, dat soort praktijken zijn er wel geweest in het verleden. Hij is wel leider geweest van de jongerenbeweging van de Maoïsten daar.
Okay.
Dus we hadden nooit over praten, dat was ook al een tijdje geleden. En hij is daar helemaal van afgestaan. Hij was niet meer lid van die club, zeg maar, om zo te zeggen.
Wat voor jongerenbeweging was dat?
Ja, dat zijn het is een jongere tak van een of andere politieke beweging die op verkeerde manieren de macht probeert te grijpen.
Ah, oké. Okay. Ja. Best extremistisch.
Ja, zo kun je het zeggen. Ja.
Okay.
De extremistisch in de zin van met geweld iets bereiken.
Ja, dus hij had een best wel heftig verleden.
Ja. Maar wie niet in dat land, hoor. Het is daar gewoon...
Ja, zoveel politieke onrust natuurlijk gekend.
Niet te doen gewoon. Het land is natuurlijk al jaren verscheurd en in puinhopen. Dus daar wonen die mensen nu in en vroeger ook nog steeds. En dat gaat niet veranderen.
Nee, het is toch eigenlijk heel raar om te bedenken dat iedereen daar naartoe gaat voor spiritualiteit en mooiheid. En dat is natuurlijk zo'n...
Ja, het heeft echt een andere kant van de medaille, maar dat is vaak zo in het leven ook.
Ja, met een hele bizarre geschiedenis.
Die je normaal niet ziet.
Ja.
Het is de vakantie, dus de mensen zijn allemaal vriendelijk tegen je, want het gaat toch om geld.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja. Ja, en als je er natuurlijk langer woont, dan...
Oh, scheidingen zien.
Ja. Maar goed, jullie raken dus goed bevriend. En hij is dus een persoon met een redelijk heftig verleden.
Ja.
Werkt ook in de bar.
En
hoe is jullie omgang? Hoe is het leven daar?
Ja, hoe is het leven daar? Het is zorg dat de bar goed draait. Dat is een verantwoordelijkheid. Zorg dat de stichting goed draait. Soms moesten er kinderen die in de bergen wonen, die naar school moesten voor het eerst, die geen schoenen hadden, gingen we dan de motor helemaal zo'n berg op en dan een paar schoenen brengen of zo met z'n tweeën.
Ja.
S ochtends naar de markt daar om producten te halen, waar ik dan mee kon koken in het restaurant, zeg maar.
Ja.
Zoeken naar een beetje verse dingen allemaal.
Ja. Was de stichting belangrijk voor jullie?
Ja, zeker. Ja? Voor mijn vriend, voor die vriendin helemaal. Ja. Gabrielle heeft het boek.
Ja, Gabrielle, ja. En wat doet de stichting?
Die stichting, die, wat ik ervan weet, in ieder geval van onthouden heb, is dat ze zorgen dat kinderen naar school kunnen. Dat is het. Kinderen hebben recht op onderwijs. En, dus dat wordt gefinancierd vanuit Nederland dan. Daarvoor was ze ook een half jaar per jaar in Nederland om zo'n financieringsronde te doen, te praten met sponsoren geld op te halen. Zodat ze daar kinderen kon zorgen dat kinderen naar school konden.
Wat goed.
Ook naar scholen toe gaan om te controleren of dat geld juist besteed wordt en of ze de administratie op orde hebben en dat soort dingen allemaal. Ja.
Ja. Ja. En kan je ons meenemen naar de toch wel verdrietige avond waarin alles veranderde? Hoe begint de avond?
Ik was dat dus die periode alleen. Ik had heel veel bardiensten gedraaid en ik had me voorgenomen dan en dan een dag vrij te nemen. Dan wilde ik ook voor de rest even niemand zien. Gewoon in mijn appartement, op een balkon met uitzicht op de Himalaya. Even bijkomen, zeg maar. Je kent dat wel als je te veel hebt gewerkt. En ja, gewoon, ik wil ook even relaxen.
Ja, een beetje voor jezelf.
Zo begon de dag. En Pravasti had bardienst die avond. Ik zat in een appartement. Ik paste ook op de honden van Gabrielle, zeg maar. En die honden zitten ook in de bar altijd. Die horen daar gewoon bij. En een van die honden die nam ik ook mee naar huis dan 's avonds. Dus die liep die avond. Ik ben er wel even in de bar geweest om te kijken of het goed gaat, zeg maar. Maar ik heb vooral gewoon een leuke dag met mezelf gehad. Even lekker relaxed in mijn appartement. En toen liep ik terug met de hond naar mijn appartement. Maar die hond die stopte op een gegeven moment. Die wou toch terug naar de bar. Want die luisterde eigenlijk alleen maar naar mij en naar Pravas. Dus dat is een hond moet een baas hebben. Want wij waren gewoon zijn bazen, zeg maar.
Ja.
Dus die liep weer terug. Die had nog geen zin om mee te gaan. En dus ik denk, nou, dat komt later wel. Want, nou, dan kom ik in mijn appartement aan. Daar is een 4 verdiepingen hoog. Nepalese familie woont onderin. Daarboven wordt het vuur door een Engelsman. Daarboven zit een Frans meisje. Die verliest dus op die Engelsman. Die Engelsman wil niet met haar. Ik woon helemaal bovenin. En zij was aan het koken. Ze is Spaans-Franse afkomst. Heel temperamentvol, een beetje. Heel erg aanwezig, zeg maar. Soms gewoon super irritant.
Ja.
Ze konden er echt even niet bij hebben die dag. Maar ja, dat gebeurt dan toch weer op zo'n dag. Dat ze denken voor je gaat koken. Omdat je toch waarschijnlijk op een bepaalde afstandelijke manier gedraagt. En signalen verkeerd oppikt. En dus die dacht van, nou, ik moet er toch even voor hem zorgen nog vanavond. Dus,
ja, dus zij,
ze begon met koken en Spaanse muziek. Hartstikke gezellig altijd met haar. Dus zo is het niet hoor, maar soms heb je gewoon even genoeg van iets of van iemand.
Ja, maar toch ging je better eten.
Nee, ik zat in mijn eigen appartement. Dronk zich op, kun je zeggen, in mijn appartement.
Dus, dus ze kwam gewoon met eten aan.
Ja, dan kan ik niet boos op haar worden.
Nee,
ja,
dat is ook niet gekookt, bedoeld.
Dan kun ik niet zeggen, ze niet erop of wat dan ook. Ja. Dus, maar ja, dat was wel het begin van wat later dan iets fataals af is gelopen, inderdaad. Dus zij zei tegen mij, het was toen ook regenseizoen. Dan is het niet zo heel erg druk in Nepal met qua toeristen. Het regent de hele dag, heb je niks te zoeken. Dus ze zei dat er in de bar een leuke dame zat die mij wel leuk vond. Ik was eerder in de bar geweest en ik kon me dat niet herinneren dat daar een leuke dame zat voor mij. Maar, dus ik vroeg van, oh, is ze echt leuk? Ze zei, ja, ik ga wel even naar de bar en dan haal ik haar weer op. En dan gaan we hier, zij kan ayurvedische massages doen en zo. Dus dat is even goed voor jou, kun je een beetje ontspannen.
Ja.
Dus ik zei, sorry. Dus ik zei, dat is goed. Laten we dat maar doen.
Ja.
Zo ging het. En toen is zij teruggelopen naar de bar. Je hebt van die hele, die wegen van Nepal, die staan me nog zo bij. Je hebt allemaal van die keien, zeg maar. Het loopt allemaal met blubber. En als het regent daar, dan stroomt het echt door de straat.
Wat een modderbende.
Ja, echt te gek. En je hebt s'nachts dan je hebt er heel veel honden, roedels overal. En die naar elkaar blaffen s'nachts. Dus dat zweertje is het een beetje. En ze liep terug naar de bar. En Pravas had wat veel gedronken. Maar ja, die hond moest nog naar mijn huis. Dus, en die vriendin die moest ook die kant op. Dus Pravas had toen besloten van, nou, dan breng ik die hond wel op de motor. Ja, we rijden allemaal op een motor daar. Dus dat soort fratsen doe je daar gewoon allemaal. Je zit met 4, 5 man op een motor.
Ja.
Dus een hond kon ook wel volgens Pravas.
En had gedronken.
Hij had gedronken, maar dat is ook niet wat niet
dat, niks geks
dat
daar.
Dat komt wel vaker voor. Waarvan
achteraf denk je, oh, dat
ik heb
het
ook gedaan. Het is ongelooflijk allemaal hoor. Wat je dan, dat is met dranken, dat is niet oké. Maar goed, zo was het wel.
Ja.
Dat is gewoon rock and roll en op de grenzen vaak en zo. Dus Pravas die kwam mijn appartement binnen. Ook voor het eerst 's avonds. Dus om niet te veel betrokken te raken bij de cultuur, zeg maar. Omdat er ook wel rare dingen kunnen gebeuren. Ik wist nog niet wat allemaal. Ze raden ze eigenlijk af om niet te lang of te vaak bij zo'n familie binnen te zitten. Want ze kunnen zomaar een plan bedenken, wat dan ook. Nou.
Ja.
Dus ik had, maar dat had ik eigenlijk dat ook een beetje in de wind geslagen. Want ik heb er vast wel vaak bij me binnengelaten. Ik denk, kom op, het is gewoon een vriend van mij.
Ja, je kent hem gewoon goed.
Ja, daarom. Dus, maar het was voor het eerst 's avonds ook. En in die toestand dus ook. Dus dat was wel redelijk aangeschoten. Dat is helemaal naar boven gegaan in mijn appartement. En daar had ik nog wat whisky. En Nelly had gekookt. Die had flamingo aan het dansen.
Oh ja, gewoon een gezellige avond. Iedereen ja, ik heeft gedronken.
Ik kreeg een ayurvedische massage. Nou ja, ja. Mij hoorde je ook niet meer.
Nee.
Maar ja, en ik heb dus een balkon daar, best heel groot. Ik had een heel mooi appartement daar. Met
ja.
Uitzicht op Pokhara en ook op de bergen. Motoren voor de deur. Je hebt de palmboom en zo. Dus een geweldig huis gewoon.
Ja.
Het eerste wat mij opviel toen ik daar mijn intrek in deed, was dat ze daar niet echt bouwvoorschriften hebben zoals we hier in Nederland hebben. Want balkonrelingen, die komen ongeveer tot onder je knieschijf.
Ja.
En ja, als je dat opzoekt op Google ook, dan zie je wel vaker dat de mensen van het dak vallen daar. En als ze dronken zijn of naar beneden pissen. En
ja.
Gebouwen worden niet afgemaakt. Dus, maar ik schrok daarvan. Ik denk, nou, ik moet hier zelf niet 's nachts een keer dranken van de bar en mijn balkon op gaan.
Nee.
Wat wel een keer is gebeurd trouwens, dat ik 's ochtends wakker werd en denk,
hoe kom ik hier terecht? Ja. Ja, maar dus het huis was niet...
Was vervloekt volgens mij al van tevoren.
Ja, ja. Veel aan de hand qua bouw.
Ja, ja, ja. Mijn moeder dacht dat ook. Ik zoomde, dat was er helemaal niet trouwens. Skype toen ja. Mijn moeder en die liet ik dan zien waar ik woonde. En zij zei ook als eerste van, joh, dat balkon is wel heel erg laag.
Ja.
Dan moet je voorzichtig doen. Dus dat was ook iets wat mij opviel.
Ja.
Maar goed, het feest was gaande, was het gezellig. Je had er geen rekening mee. Het pravas was niet helemaal lekker. En dus die zonderde zich op een gegeven moment af op het balkon, op een stoel. Nou, dat deed hij ook wel vaker in de bar. Als hij veel had gedronken, dan ging hij gewoon... Na sluitingstijd was het vaak dat het feest binnen nog doorging. Dan ging hij voor de bar op een bankje zitten en dan was hij gewoon helemaal weg.
Ja.
Maar dan een half uur later stond hij weer op en dan liep hij gewoon naar huis. En dan werd hij thuis weer uitgevoegd door zijn vrouw en zijn familie en weet ik veel wat. Dus ja. Dat was een beetje het ging. Dus hij ging op balkon zitten en ik heb daar ben weer teruggegaan. Maar het is echt, ja, we hebben het over 4 meter afstand hoor. Dus ik kon hem goed zien als ik er naartoe liep, zeg maar. Maar ik lag ook op de bank. Nou ja, ik ben naar hem toe gegaan, wat vrienden doen, om te kijken, gaat het goed met je? Weet ik veel, wat kan ik wat voor je doen? Maar hij was gewoon helemaal weg, zeg maar.
Oh, lam.
Ja. Ja. Dus ik heb dat 3 keer gedaan binnen een tijdsbestek van 5 minuten, denk ik. Ja. Dus ik heb hem wel in de gaten gehouden, vond ik. Ja. Misschien niet helemaal achteraf, je moet daar gewoon niet op balkon zitten, punt.
Nee, want dus het is gewoon een...
Je denkt er ook niet altijd aan, zeker niet in die staat. Ook niemand die daaraan dacht ook. Ook niet gezien de geschiedenis van Pravas, die dan wel eens te dronken was, maar dan weer opstond. Dus dat... Zo ging het altijd, weet je wel. Maar de 4e keer was hij er dus niet. En dat vond ik natuurlijk heel vreemd. Het eerste dat je denkt, what the fuck? Waar is Pravas? Het zal toch niet? Ik woon 3 hoog. Ik denk, dan kijken we de kamer in. En ik zie daar de Ayurvedische dame zitten uit Argentinië. Nelly, die nog steeds vrolijk is. En weet ik veel wat er allemaal. En ik kijk weer op het balkon. Ik denk, ik zie niks. Dus ik draai weer het appartement in. En ik vraag aan de dames, hebben jullie Pravas zien weggaan of zo? Want daar zit hij op het balkon. Zij zo, hè? Kan dat dan? Dus zij ook kijken. Nou, ik kon natuurlijk niks vinden, want hij was daar natuurlijk niet meer achteraf. En dan vraag je af waar die is. Nou ja, het is ook wel een ding om te vertellen, wat ook wel een dingetje was, ik weet niet of dat ook nu nog zo is, maar wij deden wel, dat heette dan de Batman, zeg maar. Als je dan op stap ging en je had geen zin meer in de avond, dan smeer je hem gewoon tussenuit zonder wat te zeggen.
Ja.
Nou, dat deed Pravas ook wel eens. Dus daar hebben we het op een gegeven moment op gegooid. Omdat we...
De Houdini noem ik dat wel eens.
Ja, de Houdini, nou precies dat.
Dat je gewoon niet zegt dat je weggaat.
En de volgende dag zeggen ze, goed gedaan, we hebben niks gemerkt. Dus dat ook nog
complimenteerd. Jullie dachten eigenlijk op dat moment, hij is gewoon stiekem de Batman gedaan. Hij is gewoon...
Ja, hij was dronken, hij is schaamte en schaamtecultuur is ook heel erg.
Maar je bedoelt schaamte dat hij dus te dronken was?
Ja, of omdat hij gebeld wordt dat zijn vrouw naar huis moet komen.
Ja, en ondertussen daar met die andere vrouw was.
Ja, het is niet zoals hier in ieder geval. Je wordt ten eerste uitgehuwelijkd. Dus hij zat al in een relatie die hij zelf niet had uitgekozen.
Ja.
Dus hij ging niet met heel veel plezier terug naar zijn vrouw. Zijn ouders die niet trots op hem waren of wat dan ook. Die hem ook maar een weet ik veel wat vonden. Dus ja, het was gewoon schaamte in de zin van...
Weet je, de familie er misschien niet.
Ja, zoiets. Ik weet het niet precies eigenlijk.
Hij zat in ieder geval niet lekker in zijn vel.
Nee, en hij zat in ieder geval ook niet meer op het balkon.
Nee. Kon hij op een andere manier van het balkon zijn weggegaan?
Nee.
Dus jullie denken gewoon, hij is gewoon stiekem langs ons heen gesneakt?
Nee, zeker niet in die staat ook, zeg maar.
Nee.
Dat was onze conclusie.
Conclusie was
je brein gewoon... gaat toch iets bedenken.
Ja.
Die wil een verklaring hebben. En je wilt niet een verklaring waarin het... waarin iemand dood is of wat dan ook, of is gevallen. We hebben nee. natuurlijk, ik heb wel gekeken ook even, is misschien ook wel handig om te zeggen. Het is niet dat we niet hebben gekeken,
nee.
maar je ziet geen reet daar.
Nee, want het was gewoon nacht.
Nacht, en ja. je hebt er geen straatlampen, weet ik veel wat allemaal. Je hoort ook niks. En ze hadden beneden honden, die gingen ook niet af. Dus
ja
dat soort dingen som je dan allemaal op. En ja, om dan s'nachts die mensen te gaan storen, ook daar beneden die familie. Die moet ook weer 's ochtends vroeg eruit. Dat zijn allemaal afwegingen die je maakt om iets wel of niet te doen. Nou, dat het achteraf maakt het ook helemaal niet meer uit.
Nee, maar ja, op dat moment denk je dus waarschijnlijk dat hij gewoon is weggesneakt.
Ja, dat was de conclusie.
Dus jullie gaan gewoon door met
ja,
feesten.
Ja, precies. En, we gingen door. Ja, nou, feesten. Zo, ja, we hadden het gewoon leuk.
Met gezellig, ja.
Ja, ja, ja. En Nelly is op een gegeven moment verdieping lager gegaan. En die Argentijnse dame is met mij meegegaan.
Ja.
In bed ging ze nog even verder met al je feesten.
Ja.
En geslapen. En nou, het was volgens mij 4:30, 5:00 ochtends, zondagochtend.
Ja.
Dat op de slaapkamerdeur dus keihard gebonkt werd. Dat was dus politie. En ja, ik was een beetje brak, zeg maar. En een beetje gedesillusioneerd. Van, die ligt in mijn bed. Ik lig hier niet dat ik helemaal de weg kwijt was. Maar gewoon wel een beetje brak, zeg maar.
Ja.
Zeker te vroeg in mijn slaap gerukt ook.
Ja.
Dus ja, en dan ga de deur, dan doe je de deur open naar de woonkamer. En dan staan daar 4, 5 agenten in met opperhoofden, ze moeten een beetje zien van de buurt, zeg maar. Je hebt daar echt communities met mensen die alles regelen, zeg maar. Die belangrijke figuren in de community, die zorgen voor mensen. Dus het waren prominente figuren uit de buurt, die stonden allemaal bij mij boven. En ik zei, wat is dit allemaal aan de hand? Ja, 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 een pravas ligt daar naast het balkon. En het was gewoon chaos. Ik begreep er helemaal geen fuck van wat er aan de hand was, ook in het begin. Ja, ligt daar dood en hoe pusht hem, zeiden ze ook al gelijk, de politie en familie volgens mij. Ik weet niet eens wie er allemaal stonden, maar er ontstond een hele grimmige sfeer, kun je wel zeggen.
Ja. Had je al een beetje realisatie wat er gebeurde?
Ik denk, nou, ik had wel verhalen gehoord van in Nepal hoe Maoïsten met hun tegenstanders omgaan. Die laten ze gewoon verdwijnen, zeg maar.
Ja.
Aangezien Pravas een leider van de jonge beweging van de Maoïstische partij was en zijn ouders daar compleet aan geleerd zijn.
Ja.
Gaat heel snel flitsen een beeld door mijn hoofd van een onthoofding in een rijstveld ergens daar. Van, nou, dat was het. Dat dacht ik echt. Ik denk, nou, einde verhaal. Dit was het.
Ja.
Dit is niet best.
Nee. Dus politie is daar. Ja. Jij bent daar natuurlijk nog met dat meisje.
Ja.
Het is natuurlijk ook best wel heftig, want je krijgt ook te horen dat een vriend van je dood is.
Ja, dat is zeker heftig. Ook dat kunnen je hersenen weer niet bevatten.
Nee.
Je gelooft het gewoon niet. Wat er is gebeurd.
Ja.
En wat er op je balkon staat aan mensen. En dat Pravas dood is naast je balkon ligt. En dus iedereen zit er echt met een paar miljoen vraagtekens van hoe dan? En gaat van alles door je heen. Verdriet, maar ook angst en boosheid.
En dan ga je niet meer naar het bureau. Heb je dan al een idee van misschien gaan ze mij wel verdenken? Of speelt het nog helemaal niet in je hoofd?
Wat ik zei. Een van de eerste dingen die ik dacht op het balkon was wel van, nou, dit was het.
Ja.
Dit wordt toeledokie. Niemand weet dat ik hier ben. En ik ben gewoon in één keer spoorloos.
Ja.
Dat was wat ik dacht. Dat er zou gebeuren. In eerste instantie.
Ja.
Ja.
En je moet alle drie mee naar het bureau?
We moesten alle drie eigenlijk de hele dag door verklaringen afleggen.
Ja.
Je wordt daar getest. Toch wel ook op de politieagenten. Om het een beetje uit te trekken van wat is er nou echt gebeurd. Je wordt onder druk gezet.
Ja.
Dingen worden in het Nepalees opgeschreven. Dus je weet niet wat er opgeschreven wordt. Het hele circus begint dan eigenlijk van je komt in een hele andere wereld terecht.
Wat zei de politie?
Overgeleverd aan. Goed vertrouwen wat je dan maar moet hebben.
Ja.
Wat zei de politie? Hoe pusht hem? Dat was eigenlijk de boodschap erachter.
Ja.
In het begin. Ja.
En dus ging je er gelijk vanuit eigenlijk dat het opzettelijk was?
Ja.
Waar kwam dat vandaan?
Ja, waar komt dat vandaan? Goeie vraag, waar komt dat vandaan?
Is dat ook iets in de cultuur?
Dat is zeker iets in de cultuur, ja. En nieuws gaat daar sowieso ook als een lopend vuurtje.
Ja.
Iedereen is op de hoogte in één keer, dat is echt bizar.
Ja.
En dan wordt er ook gelijk, natuurlijk waren er al langer problemen met Pravas, er waren al langer... wilden ze graag dat hij een hoge positie kreeg in de bar. Achteraf hoorde ik dat allemaal, hoor, weet je wel. Dus dat hij, jaloezie zit erin. Verdriet natuurlijk ook.
Ja.
Wie heeft ons kind vermoord?
Ja, ze willen natuurlijk een
wat is
verklaring hebben.
Met die westerlingen die daar een beetje met hun geld zitten te zwaaien. En zo.
je mag niet, je wordt in voorarrest genomen op dat moment.
Ja, eerst nog niet.
Oké,
okay. Hoe gaat niet. Dat? We hebben daar de hele dag ons verhaal mogen doen. Parallel daaraan, zeg maar, die dag dat Pravas is overleden, of die ochtend is gevonden, dat was op de zondag. En maandag was heel toevallig gepland, dat zou een goede vriend van mij uit Rotterdam komen. En ik zou onder andere met Pravas en met hem een mooie tocht gaan doen in de Himalaya. Met
ja.
Annapurna daar, de bergen. Nou ja, dus die kwam in Kathmandu. En ik had al afgesproken dat ik hem zou ophalen. Kathmandu is 600 kilometer verder of zo. Dan kun je naartoe vliegen of met een hele mooie bergreis. Als je dat met een bus, zeg maar. Als je dat overleeft, is het ook al heel mooi. Gigantisch.
Ja.
Dus ik was toen, zondag waren dus alle verklaringen moesten we allemaal afleggen. Nou, die avond mochten we gewoon naar huis. Kreeg ook ons paspoort weer mee. Nou, s'avonds hebben we in mijn appartement of in de lager nog met elkaar overleg. En ook een beetje steun gezocht van, wauw, wat is hier gebeurd en wat moeten we nu? Want de hele wereld staat op de kop natuurlijk. Bar, het is klaar, weet je. Het raakt zoveel om je heen, zoiets.
Ja.
Dus je bent nog helemaal flabbergasted van wat er is gebeurd. En geen idee wat er nou moet gebeuren. Dus dan grijp je maar gewoon terug van naar je dagelijkse dingen. Van oké, een vriend van mij komt in Kathmandu.
Ja.
Ik moet die ophalen, is afgesproken. Volgens mij is het allemaal klaar ook bij het politiebureau. Duidelijk dat we dat niet hebben gedaan, want er was helemaal geen reden. Die kant ging het ook op aan het einde van de dag. En met dat gevoel werden wij ook weer vrijgelaten die dag. Van nou, niks aan de hand, huppakee. Dus ik ben toen maandagochtend buskaartje gekocht. In de alle vroegte uit het huis waar het is gebeurd, appartement, naar de bus gegaan.
Ja.
Achteraf misschien niet zo slim inderdaad. Om dat niet te melden of wat dan ook. Maar ja, ik dacht er ook helemaal niet bij na. Dus de bewoner of de eigenaar van het pand of de bewoner die daar... De beneden bewoners, zeg maar, ja. Daar die man was ook op. En daar had ik nog mee gepraat, ook 's ochtends vroeg, niks aan de hand. Maar die heeft dat dus wel gekletst naar de buurt van ja, die ja. Nederlander waar het net is gebeurd. Die zit in de bus en die gaat naar Kathmandu. Dus ik weet niet of het zo is, maar wat is er aan de hand?
Gaat hij vluchten?
Weten jullie daar wat van? Ja, nou ja. Ik had, en dan... zeker voor het zekere, zeker voor het onzekere nemen ze dan. Dus er werd een peloton militair of politieagent die kant op gestuurd. En ik zat halverwege de busreis tussen de bergen. Langs alle afgronden daar. Supermooie tocht.
Ja.
Met mijn verlies. En op weg naar mijn vriend, waar ik het aan moest vertellen, waar ik ook contact mee had, zeg maar. Van nou, wat gebeurd is, het is gewoon bizar hier. Dus ik weet niet wat we kunnen doen, maar het is in ieder geval helemaal anders dan we gepland hadden. We kunnen niet berg beklimmen, we kunnen blablabla. Nee. Het is gewoon een zootje, dus qua timing gewoon helemaal rukken wat dat betreft. Maar ja, toen werd ik op een gegeven moment... ik zag wel wat geroezemoes voor in de bus. Dus hebben we daar walkie-talkies en weet ik veel het allemaal. Dus op een gegeven moment werd mij wel duidelijk, volgens mij gaat wat gebeuren. Ik had een heel raar gevoel erbij. Op een gegeven moment werd de bus naar de kant van de weg
begeleid, geëscorteerd.
En kwamen de gewapende militairen zo naar binnen.
Ja, echt jou ophalen.
Ja, waar zit hij? Ik zei, nou, ik zit hier, want jullie zoeken mij. Ik was de enige Nederlander in die bus. Dat was gewoon knettergek, was dat.
Ja.
Het was volgens mij ook net een beetje in de tijd van Joram van der Sloot en zo, met al het gedoe.
Oh,
dus,
ja.
Ook in het buitenland, een raar verhaal. Dus ik dacht, nou, dit lijkt wel zo'n verhaal. Begint dit te voordeel of zo? Ik moest toen in een of ander hutje daar in de bergen wachten met twee politieagenten erbij. Die alleen een beetje op de foto willen. Voor de rest geen Engels kunnen.
Op de foto willen?
Ja, van nou, dit is hem, zeg maar.
Oh,
zo?
Ja.
Zo'n verhaal.
Ja, maar zij dacht natuurlijk dat je aan het vluchten was.
Ja, precies. Ja.
Aha. Ja. En op dat moment gaat het eigenlijk de verkeerde kant op.
Ja. Ja, dat is wel. Ik weet niet of het. Alsof, ik weet wel zeker dat het, als dat niet was gebeurd, dat het ook wel de verkeerde kant op ging. Want het is inderdaad de cultuur. En je moet betalen daar. En er is onrecht gedaan. Dus ze willen gewoon er wat voor terug.
Ja.
Maar dit heeft het wel. Dit was wel een katalysator daarvoor. Van oké, nou heb ik.
Ja, goed. Zij dachten inderdaad gewoon waar.
Ja, het was super verdacht allemaal.
Ja, heel verdacht.
En het is ook zo.
Ja.
Maar wij kregen niet het idee dat we moesten blijven of zo. Want wat ik zeg, we kregen onze paspoorten terug. Het was allemaal oké. En ga maar weg, heb ze klaar.
Ja.
Dus er werd niet gezegd van je mag niet reizen of je moet hier blijven of wat dan ook. Dus ja achteraf, ik had het moeten melden. Maar wat ik zeg, het gebeurde allemaal in 2 dagen. Die avond, Pravas overleden, politiebureau, volgende dag vriend halen.
Ja.
Dus ja, dan denk je af en toe niet helemaal meer in de avond, moet ik iets melden of wel? Of,
nee. Ja. En dan word je
een ook in goed vertrouwen allemaal nog steeds. Want ik had nog steeds wel vertrouwen in de goede afloop.
Ja, daar had je dat vertrouwen.
Ja, op een gegeven moment kwamen we hebben natuurlijk door Gabrielle haar connecties daar. Die kent invloedrijke figuren die wel integer zijn, die ook betrokken zijn bij de stichting. Die echt zorgen voor de buurt ook. Dus echt van die buurtvaders of types. die hadden we aan onze kant staan. Maar ja, die kregen het zwaar inderdaad. Ja. Want ja, dat is het proces. Die moesten op een gegeven moment ook hun handen daarvan aftrekken. Want hun positie werd ook bedreigd en aangevallen. En ja.
Even vanaf dat moment. Vanaf welk moment word je dan echt in arrest genomen?
Die dag dat ik uit de bus werd geplukt.
Ja, vanaf dat moment
gelijk. Rechtstreeks naar het politiebureau. Ja. Voor arrest, ja. Ergens boven in Pokhara.
Wat zegt de politie op dat moment tegen je? Zeggen ze ook al van, verdenk je?
Nee, spreken geen Engels.
Nee.
Handboeien om.
Ja, dus je krijgt ook geen antwoorden.
Ik werd er opgepikt door een hoge politieofficier. Die het hele voorarresttraject een hoofdrol heeft gespeeld ook. Ja, dan kom je in voorarrest inderdaad. En dan is het... of verdenking van dat je wil vluchten in eerste instantie.
Ja.
Dan begint het hele circus van verklaringen afleggen weer. Dat is niet heel prettig daar in voorarrest ook.
Wat moet ik daarbij voorstellen?
Overdag is het daar oké. Zodra de poorten daar dichtgaan en het publiek weg is, zeg maar... de burgers en de bezoekers, dan komt een statistische kant naar boven bij veel agenten daar.
Ja? Ja, ja. Fysiek?
Fysiek, ja. Dat was de eerste avond dat ik dat was al. Ik kwam daar binnen, zeg maar, het is een heel groot plein met allemaal hekwerk eromheen en politiebureau in het midden. En dan als je politiebureau binnenkomt, heb je links een soort van grote zaal of rechthoek met midden een pad en links en rechts één grote kooi, zeg maar.
Ja.
Waar alle Nepalezen gewoon bij elkaar zaten. En waar de reis gewoon door een luik naar binnen werd gegooid in een trog. En geen stromend water. Het was niet te doen daar gewoon.
Nee.
De eerste avond, ik zei, ja, ik ga daar echt niet tussen liggen, vriend.
Nee, maar je had geen keus.
Nee, ik zei het niet op die manier trouwens hoor. Dat is wel heel stoer gezegd. Maar ik probeerde, zeg maar, begon toen al een beetje met schaken van. Oké, ik moet het hier een beetje behagelijk maken voor mezelf.
Ja.
Dus ik begon gewoon wat contacten te leggen met die agenten. En weet je, verbinding te zoeken. En wat te vertellen over waar ik vandaan kom. In ieder geval niet een of andere badass spelen.
Ja.
Of stoere gast of wat dan ook. Want ik denk dat moet ik volgens mij even niet doen. Even play the nice guy, wat ik ook gewoon ben.
Ja.
Dus dat was niet heel moeilijk.
En dat moment zit je in een gevangenis?
Ja,
dat is ook de plek waar je die...
Nee, dat is nog steeds politiebureau voor arrest. En dat is een traject, wist ik ook niet. Maar dat is achteraf, mogen ze maximaal 31 dagen vasthouden daar of iets om die tijd. En als ze echt veel onderzoek moeten doen, dan duurt dat zo lang.
Ja.
Daarna kom je bij de rechtbank.
Okay.
En dan kom je voor en dan doet de rechter uitspraak. En dan ga je richting de gevangenis.
Ja. En op dat moment bij de rechter werd je schuldig bevonden?
Ja.
Ja, hoe was dat moment? Wat gaat er in je hoofd om?
De dag daarvoor waren mijn ouders waren gekomen, na een week. Familie van dat Franse meisje en het Argentijnse meisje werden ook opgepakt.
Ja.
En die werden ook ingegooid. Toen kreeg ik wel een beetje door van, ja, dat doen ze om nog meer geld te vragen of wat dan ook. Dat idee groeide toen al.
Ja.
Maar goed, we moesten toen voorkomen inderdaad. De avond ervoor, en de familie van ons was er allemaal. Die hadden natuurlijk allemaal gesprekken gehad met advocaten. En die probeerden via de community dingen te regelen. Die hadden die avond ervoor een gesprek met de rechter zelfs. En die zei tegen mijn vader van, maak zich geen zorgen, uw zoon komt vrij. Want er is helemaal geen bewijs, er is geen gegronde reden. Die verklaringen, daarnaast moet ik ook even zeggen, er worden gewoon verklaringen opgenomen van familieleden die zeggen, ja, ik heb gedroomd dat hij me heeft geduwd. Oh, en dat wordt serieus opgenomen.
Yeah.
En die dag ook, nadat mijn ouders dat gesprek hadden gehad met die rechter, de dag daarna gewoon voorgedragen in de rechtbank van, dat soort kolder verhalen allemaal. Gewoon kwats, gewoon geen enkele...
gegronde reden.
Nee, joh, het is net dat je in een klucht terechtkomt.
Ja, en mensen die er ook inderdaad niet bij waren, die hun eigen belang erin hadden.
Ja, familieleden. Ja, ja. Ja.
Op dat moment werd je schuldig bevonden aan moord.
Ja, ja. Ja, dat was niet de bedoeling.
Want nee.
Nogmaals, die rechter zei, maak je geen zorgen. Dus met die insteeks gingen wij ook naar de rechtbank toe. Ik denk, hè, eindelijk hebben we iemand die zegt van, komt goed.
Ja.
Het stopt gewoon nu na een maand. Ja. Dat dachten we allemaal. En dan krijg je inderdaad te horen dat je schuldig wordt bevonden.
Ja.
Het gewoon kortsluiting in je hoofd.
Kortsluiting, kan ik me voorstellen.
Bij niet alleen bij mij, bij mijn ouders, bij advocaten, bij de familie van die andere twee dames.
Ja.
Die helemaal hysterisch worden van what the fuck. Want we hadden daar natuurlijk in voorarrest al wel verhalen gehoord over hoe de gevangenis dat was. Dat was in ieder geval een plek waar je niet naartoe moest.
Die andere twee zijn ook schuldig bevonden.
Ja.
Oh, jullie gingen met z'n drieën naar de gevangenis.
Ja, die ook daar dus bij die avond aanwezig waren.
Ja.
De flamingo danseres en de ayurvedische masseuse.
Ja.
Opgepakt.
Jeetje mina.
Ja.
Maar, en dan ga je met z'n drieën naar dezelfde gevangenis?
Ja,
okay.
Het is hetzelfde complex, maar wel aparte vrouwen.
Ja.
Ja. Dus dan word je afgevoerd, dus een lege jeep.
En op dat moment, hoeveel jaren hebben ze geëist?
20.
20 jaar. Dus op dat moment krijg je het horen, je bent schuldig gevonden aan moord. En jullie gaan alle drie 20 jaar de bak in.
Ja.
In de meest verschrikkelijke gevangenis.
Dat is zeg maar de... met die reden word je naar de gevangenis gestuurd.
Ja.
Dan moet het uiteindelijk... kun je het aankaarten en voorkomen nog een keer. Ja. Dus dan ga je er zaak van maken.
Ja. Ja. En dan kom je voor het eerst de gevangenis binnen.
Ja.
Wat gaat er in je om?
Gewoon niet te geloven gewoon. Dus je denkt helemaal niet na. Je bent alleen maar aan het overleven. En dan heel snel gaat het allemaal. Oké, ik kom hier gevangenis in. Ik had er verhalen over gehoord. Overbevolkt. Geen stromend water.
Ja.
Gebeuren rare dingen. Ik heb dat gezien op straat, hoe mensen met elkaar vechten. Dat is echt gewoon met stenen en met stokken. En tot je dood bent, zeg maar. Dus dat was ook het verhaal die we hoorden in voorarrest. En ik had links had ik de dames staan die dan het gedeelte van de vrouwen naar binnen moesten daar. Die waren helemaal hysterisch natuurlijk ook.
Ja.
Ik moest een beetje voor hun groot blijven, maar ik was natuurlijk scheidsbenauwd ook.
Ja, tuurlijk.
Wat gaat hier nou gebeuren? En dat is toch niet te doen. Je moet echt via een gat in het hek gewoon naar binnen daar. En je komt daar in een complex terecht. Met, je hebt in het midden een vierkant, daaromheen weer een grote vierkant en nog even voor de structuur.
Ja.
Buitenmuren. En je hebt een binnenruimte, zeg maar. En je hebt ook nog een binnenplaats. Dus eigenlijk gewoon drie vierkanten in elkaar.
Ja.
Binnenplaats, het gedeelte waar je leeft en een ruimte waar je nog langs de muren kan lopen. Aan de buitenkant. Ja. Zo. Ja, en het werd gelijk op de... Het was toevallig net teltijd, of het zou niet toevallig zijn geweest. Maar ze tellen daar elke dag de gevangenen. Dus ik moest gelijk op de binnenplaats staan daar, waar gewoon 480 man staan, wat gewoon helemaal niet past. Dus
480 man voor een gevangenis van 70 mensen, hè?
Geen anderhalf meter afstand, zeg maar.
Nee.
En met alles ertussen, joh. Dus dat is heel raar. Je wordt gewoon uitgejoeld en bekeken en geprikt. En,
maar met wat voor types kom je, wat voor mensen kom je terecht ook?
Nou ja, ik had twee andere gastjes die ook veroordeeld waren, die ook voor de rechter moesten komen die dag. Die waren bij me. Die zeiden, oh, we are your friends, hè? We are your friends. Die waren nog banger natuurlijk.
Ja.
Ik zei, nou, denk het even niet. Even goed kijken allemaal, hoe ik het hier allemaal ga doen.
Nee.
Want het is, dat weet ik allemaal nog niet zo.
Is het heel primitief? Ik bedoel, waar slaap je? Waar ga je naar de wc?
Ze slapen, het is gewoon... Vroeger was het een gesloten cellencomplex, maar door ruimtegebrek werden de gangen erbij getrokken.
Ja.
En uiteindelijk toen ik daar kwam, zijn ze ook begonnen met de binnenplaats. Want ik moest die avond in een gang slapen, zeg maar.
Krijg je dan niet een kussentje of zo?
Nee.
Dus gewoon de kleding die je aan hebt, dat is wat je mee hebt.
Ja,
maar je had ook niks thuis kunnen pakken. Of?
Ik weet niet of mijn ouders wat hadden gebracht, maar het mag geen naam hebben. Het was niet van, nou, we gaan hier eens even lekker vakantie vieren of zo. Ik heb alles bij me, mee tweetje en dingen.
Nee, tuurlijk.
Het was gewoon heel...
primitief.
Dat kun je wel zeggen, ja.
En de hygiëne?
Goor. Niet te filmen.
Nee.
Tot je enkels in de stront, in de wc's. Dus, gaat in de grond daar. En die zijn gewoon, als die vol zitten, die gaten, dan worden ze met een grote vrachtwagen komt buiten de muur en die sleept het dan leeg.
Ja.
En als die daar niet kan komen op tijd, dan stroomt het allemaal over. Dus dan komt de stront gewoon uit het gat omhoog.
En hoe zorg je dan een beetje voor jezelf? Want word je dan niet ziek? Of...
Ja, uiteindelijk wel.
Ja.
Ja, er ging daar een oogziekte rond.
Ah.
Iedereen kreeg, dat is een of andere bloesem. Ik weet het niet, ik heb het nooit goed begrepen, maar het begon al in voorarrest dat mensen dat hadden. Echt hele dikke ogen. Dat duurt een maand ongeveer, gaat vanzelf weer over. Ja.
Een virus.
Ja. Ik heb oorontstekingen gehad, de dubbele oorontsteking.
Ja.
Gewoon door de tocht en door weet ik het allemaal, op de grond slapen, vuiligheid erin.
Ja.
Dus persoonlijke hygiëne is dan niet...
Nee.
Proberen ze wel hoor, met de middelen die ze hebben. Dus je moet wel 's ochtends je tanden poetsen, je mag je gezicht even wassen. Maar je hebt toch toiletpapier ook, dus je vecht je van achteren schoon met je hand en met je water, wat je eerst moet halen bij een waterput. Ja. Waar een rij staat, dus daar sta je in de rij. Het is echt niets te doen.
Wat voor dingen maak je daar mee? Wat voor gevangenen zitten daar? Wat voor verhalen hoor je nog meer?
Ja, schuldige mensen, gekke psychopaten. Mensen die iemand 28 keer met een schroevendraaier hebben gestoken in het hoofd. Verkrachters zaten er veel.
Weet je ook van elkaar wie wat heeft gedaan?
Ja. Je vraagt er niet naar, maar uiteindelijk hoor je het toch allemaal wel.
Okay.
Hoor je de verhalen gewoon. Met de beesten af daar.
Hoe keken ze dan naar jouw verhaal?
Ja, dat was dus ook wel lastig in het begin, want iedereen kent hem, kende Provas. Daarbinnen ook.
Omdat
dus dat was het volgende probleem. Op een gegeven moment had ik dat wel bij stilgestaan, maar niet zo heel erg. Maar dat word je later wat meer bewust van. De handen van die familie reikte gewoon tot in de gevangenis, zeg maar. Eigenlijk het hele probleem. Dus ik was mijn leven daar ook niet zeker. Zeker in het begin niet.
Nee, heb je dingen meegemaakt?
Nee, er waren gewoon mensen die mij niet geloofden inderdaad. Die zeiden van, why you kill him? He was my brother en dat soort dingen. Dus dat was wel naar.
Wat zei je dan?
Ja, minstens. Not why should I do this? Dus ja. Gewoon ontkennen. Dat is gewoon niet zo. Ja.
Ja, pittig. Ja. En verder, zijn er nog andere dingen gebeurd in de gevangenis?
Nee, nou ja, wat ik wel weet is dat het uiteindelijk wordt het ook gewoon weer een plek om te leven.
Ja, want hoe bouw je daar weer een beetje routine op?
Dat is, ja, in het begin niet. Je wordt in het begin heel erg getest. Ze zullen natuurlijk ook weten wie jij bent en hoe je reageert op dingen. Dus je wordt echt getest. Op een gegeven moment was ik een aantal tests had ik doorstaan.
Ja.
Een daarvan was dat ik de binnenplaats zat. En die binnenplaats die wordt dan... het watersysteem, zeg maar. Je hebt van die hele grote waterbakken op de muur staan. Die worden dan gevuld van buitenaf. Eén keer in zoveel tijd. Dat doet iemand die daar boven de muren staat. Een gevangene. En die heeft zo'n hele grote slang ook. Dus je moet van de ene grote pot moet hij naar de andere grote pot om die te vullen. Maar iedereen was van de binnenplaats af. En ik zat daar mijn krant te lezen die ik had gekregen. En ik was de enige op die binnenplaats. Ik denk, is dat raar dat ik de enige ben hier? Maar het bleek dus dat als die buis van het ene waterdepot naar de andere waterdepot ging, over de binnenplaats moest. En al het water, zeg maar, een beetje nat.
Oh,
dus
ja.
Ik zat daar op en dat gebeurde bij mij. En iedereen zag dat al en wist dat dat zou gebeuren. Dus die waren al aan het lachen.
Helemaal lachen, ja.
Daarvoor, zeg maar, en te kijken wat gebeurt hier. Ja. Dit is niet tof wat nu gaat gebeuren.
Nu hebben we hem.
Ja, nu hebben we hem, dacht ik, denk ik. Maar ik las, dus die krant die werd helemaal nat. Maar ik deed net alsof er niks aan de hand was.
Ja.
Dus ik slaag wel die bladzijden weer om zo. En toen moesten ze heel hard lachen. Toen dachten ze, nou, deze gast is wel relaxed.
Dus het ijs een beetje gebroken.
We nemen hem op. Ja, precies. Ik zat dan ook gelijk wel bij de goede kant van de gevangenis. Ja. Waar je bescherming krijgt.
Heb je op dat moment nog geloof in het rechtssysteem? Heb je nog het idee van, nee, dat komt goed?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee.
Dacht je echt dat je daar 20 jaar ging zitten?
Toen?
Ja.
Zo'n geloof bedoel je, dat ik hier uitkom?
Ja, had je dan vertrouwen?
Dat is een andere vraag. Ik had er vertrouwen in, ja zeker.
Ja?
De eerste weken wel. Ik denk, hallo, ik kom uit Nederland. En ik zal wel eens even laten zien hoe wij dat doen in Nederland met onschuldige mensen. Dus we worden hier wel geholpen.
Ja.
Denk je, maar dat gebeurt dan gewoon niet.
Nee, want ondertussen, wat gebeurt ondertussen aan
hulp? Mijn ouders waren daar dus met advocaten. Er was contact gezocht met de ambassade. Die zit dan in Kathmandu, 600 kilometer verder. Die is op bezoek geweest. Ja, met de middelen die ze daar allemaal hebben. En hoe het daar allemaal is ingericht. Je kunt ervan vinden wat je wil allemaal van de overheid. Maar het gaat soms gewoon wel heel erg dramatisch gewoon. En dat je denkt van, ja, wat zijn we aan het doen met z'n allen hier? We kregen gewoon niet heel veel hulp. Dat komt op neer.
Ja.
Nou ben ik gezegend met een familie die best wel wat... in een netwerk, zeg maar, wat mensen kent.
Ja.
Tot aan de nieuwe Europese ambassade. Tot de nieuwe Europese ambassade.
Ja.
Leider, moet ik zeggen. De hoogste persoon die er zat, zeg maar. En daar zijn mijn ouders ook geweest. Die heeft daarna gekeken en die zei ook van, ja, dit is gewoon een kidnapzaak.
Ja.
Maar ook die doet niks. Dus het is, niemand wil zijn handen eraan branden.
Nee.
Dus je bent het ook gewoon niet waard. Dat was ook op een gegeven moment wel de conclusie.
Ja.
Ik dacht op een gegeven moment, ik word zo'n verhaal... over 10 jaar lees ik hetzelfde in de krant van een man komt na 10 jaar onschuldig vrij uit gevangenis. Een of andere derde pagina, zo'n stukje, weet je, dat was het dan. Ja. Dus ik had me daar wel aan overgegeven op een gegeven moment. Want dat is wel een proces. En dat duurde ook echt precies een half jaar. Toen ik daar binnenkwam, ik heb wat mensen, wat vrienden verzameld om me heen, waaronder vader, dat was een beetje de baas daar.
Ja.
Nou ja,
zo noemde hij hem, de vader?
Nou, zo noemt iedereen hem.
Okay.
Beetje de godvader van de
gevangenis. Ja, zo klinkt het ook.
Hij was de grootste drugsdealer van Pokerhuis was dan.
Ja.
En hij vond het ook al prima in de gevangenis, want dan had hij minder gezeur
veilig.
Dan. Ja, precies. Ja. Er werd niet gedeeld daar, hoor. Het was allemaal helemaal schoon. Ja, het is een heel ander systeem dan je hier hebt. Er was geen politie binnen. De gevangenis wordt gerund door gevangenen zelf.
Oh.
Dus dat wordt aangesteld door de gevangenisdirecteur. Omdat ze daar of de manschappen niet voor hebben of weet ik veel wat. Maar dat is het systeem wat ze daar hebben. Dus de gevangenis wordt gerund door gevangenen zelf.
Oh, dat is best,
En de leidingen zijn dus gevangenen. Mensen die 20 jaar moeten zitten of 10 jaar moeten zitten.
Ah.
Daartegenover, zij hebben een aandeel in het opbrengst van de gevangenis.
Huh?
Dus zij krijgen commissie over gokspellen die daar gebeuren. Over een winkeltje wat er zit, komt er commissie over.
Ja.
Zij
werken gewoon eigenlijk voor de gevangenis.
Eigenlijk als een baan, precies.
Ah.
En ze verdienen daar gewoon meer dan dat ze buiten zouden doen. Dus het was voor hun ook zaak dat het in de gevangenis goed liep. Dat ze geen gezeur hadden. Want
misschien is het wel een beter systeem. Ja,
uiteindelijk wel. Ja, denk ik wel.
Na 6 maanden en een hele lange periode met advocaten, gesjagger, veel proberen natuurlijk vanuit Nederland te doen. Op een gegeven moment lukt het wel om vrij te komen. Hoe gaat dit?
Hoe gaat dat door iedereen geld op te stoppen? Even de korte versie.
Is het echt zo?
Is echt, Ik zeg niet dat het altijd zo gebeurt.
Nee.
Niet, er zijn ook, ja, kijk maar, er is genoeg ook te vinden waar het niet zo is, maar over het algemeen werkt dat gewoon zo.
Maar hoe ik bedoel, wij kunnen misschien in Nederland er totaal geen voorstelling van maken. Dat de agent dan zegt van betaal even.
Ja, dat gebeurde al buiten. Toen ik nog niet eens in de gevangenis zat. Van als je lampen niet doet, dan kon je gewoon een politieagent wat geven. En dan kon je weer doorrijden.
Ah, ja.
Corrupt.
Maar voelt het dan niet ook ergens heel gek om dan geld te gaan betalen als je weet dat je onschuldig bent?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Dat gaat dat niet doen. Toen ik de gevangenis inkwam daar, die vader ook weer, die zei van, joh, maak je geen zorgen, over 6-7 maanden ben je eruit. Betaal je de rechten, je betaalt de familie. Dus die had het al verteld hoe het zou gaan. En zo is het ook gegaan.
Ja. Was de familie ook echt overtuigd dat jij...
Nee. Die waren gewoon... Die hebben op een gegeven moment toen mijn ouders waren daar in de rechtbank, ik ook. En we moesten weer terug naar de gevangenis, omdat het weer niet doorging. En
ja.
die hebben gewoon... Die vader en moeder zaten dan op zo'n brommer. En die keken dan naar mijn ouders. En die staken gewoon de middelvinger op en staken de tong uit. Dat soort gedrag.
Oh, echt zo van, we gaan lekker uit.
Ja, heel kinderlijk. Is het daar allemaal. Het is daar... Ja.
Wat vonden je ouders?
Ja, walgelijk natuurlijk.
Ja, hoe was dit voor hun die periode?
Hetzelfde, overleven.
Ja.
Niet te doen gewoon. Mijn vader was net met pensioen. Mijn moeder ook. Altijd rustig. Mijn moeder wilde helemaal niet naar Nepal. Dat wou ze niet. Mijn vader zei altijd van, nou, ik wil wel heen een keer als je daar toch bent. Ja. Van lekker olifanten kijken, weet ik het allemaal. Maar ze zijn gekomen. Dus het is ongelooflijk.
Ja. Heel erg. En zij hebben uiteindelijk ook betaald, toch?
Zij hebben betaald, ja. Van de erfenis van de vader van mijn moeder. En dat steekt nog steeds, ja.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Je komt dan vrij. Hoe is dit moment? Ga je dan gelijk naar Nederland?
Nee. Je moet eerst je visum regelen. Je moet je paspoorten terugkrijgen. Daar gaat het eerst moeilijk over doen.
Ja.
Van, ja, krijg je morgen terug. Nou, dan moet je weer boos worden.
Ja.
Je moet ook weer uitkijken wat je zegt. Want er zijn wel steeds mensen boos. Je weet nu dat je zo in de gevangenis zit.
Hij loopt op eieren natuurlijk.
Ja, zeker. Als je de verkeerde tegen de haag instrijkt, dan is het gewoon gelijk weer een gauw hoer.
Ja.
Dus we wilden wel zo snel mogelijk daar weg, maar je wordt er weer tegengehouden door de ambtenarij, visum, betalen. Over 3 dagen keer komen, wat dan ook. Nou, uiteindelijk konden we met een vlucht naar Kathmandu. Dat is gewoon zo snel mogelijk het land uit eigenlijk. Dat is wel de. Ja, natuurlijk
wel. Hij wil gaan naar Nederland.
Ja, absoluut.
Ja. En dan kom je aan in Nederland. En ik kan me ook voorstellen dat iedereen natuurlijk dit verhaal heeft gehoord om je heen, om je vrienden, familie.
Ja.
Hoe reageert men?
Ja, als iemand het zou moeten overkomen, dan ben ik dat wel zomaar. Als het iemand in zijn verhaal moet zitten, dan zou ik dat dat ik het beste kunnen doen, zomaar.
Ja.
Ja, en de anderen gewoon bizar en gestoord. En, ja.
Hoe kijk je nu terug op alles?
Het is gewoon... Je maakt dingen mee in het leven. Dat weet ik nu. Ik ben niet super oud of zo, maar ik heb wel dingen meegemaakt. En ja, onrecht is een thema. En dat overkomt je soms. En daar heb je mee te dealen. En het decorum, zeg maar, waarin het onrecht voor ons heeft plaatsgevonden... ziet er wat enger uit dan ander onrecht wat hier in Nederland gebeurt of wat dan ook. Maar de gevoelens zijn hetzelfde.
Ja.
De frustraties zijn hetzelfde. Dus, ja.
Heeft het je veranderd als mens?
Ja, tuurlijk. Ik denk dat als je het leven je sowieso verandert. Maar dat was nog niet het eindpunt, zeg maar, van mijn leren. Dat is het nog steeds niet, maar ja... Ik ging naar Nepal en op een gegeven moment had ik daar een leven. En met het idee van, die jaren die ik hiervoor heb gehad en ellende in een relatie. Ik heb mijn Porsche wel even gehad volgens mij. Ik mag nu even, er gebeurt nu even niks meer. Dus met die verwachting en gebeurt er dat. Je gaat de gevangenis in en komt terug in Nederland. Gebeurt dit. Dus het was nog niet klaar. Het was een hele string eigenlijk aan elkaar.
Aan tegenslagen.
Ja, verbonden thema's die me nu gebracht waar ik nu ben.
Ja. Maakt het ook een gek idee dat je gewoon eigenlijk nog steeds... dat je nooit kan achterhalen wat er nou precies is gebeurd? Of je nou is gevallen of misschien zichzelf iets heeft aangedaan?
Ja, allemaal scenario's. Ja,
ja
de advocaat, ik heb een foto gezien van hem. Dat hij beneden lag, zeg maar. Dat moest ik naar kijken in de rechtbank.
Ja.
En dit waren foto's van, lijkschouwing en zo. En die advocaat kwam op een gegeven moment met het verhaal... dat zijn rits van zijn broek open stond. Dus hij waarschijnlijk moest plassen van het balkon af en toegevallen is. Andere mensen zeggen weer van, ze hebben hem afgeduwd, niet wij, maar vijanden uit het publiek daar, zeg maar.
Oh, maar dat is gek, want er was niemand bij jullie binnen.
Nee, maar je kunt toch wel via een richel of wat dan ook, als je nuchter bent, kun je klimmen. Je kunt een plan bedenken.
Het is wel heel ver gezocht, denk ik.
Allemaal verhalen, ja.
Ja.
Het is gewoon domme pech.
Maar wat denk jij?
Wat ik denk? Ja, ik denk dat hij inderdaad gedesoriënteerd was.
Ja.
Want hij kwam dus nooit 's avonds bij mij. Het was donker. Hij was beschonken. Hij zat op een stoel. Het balkon is laag. 1 misstap en je sowieso als je nuchter bent, ook lig je.
Ja.
Dat is er gebeurd, denk ik. Ja. Ja.
Denk je er nog veel aan terug?
Nou ja, nu, als we het er zo over hebben, wel. Af en toe wel. Tuurlijk, ja. Je denkt wel eens terug aan dingen in je leven. Ja, maar niet. Ik heb daar niet... ik heb geen PTSS of zo op dit moment.
Nee.
Maar het is niet dat ik helemaal schadeloos eruit ben gekomen daarna. Of zo. Dat het daarna helemaal van een leien dakje ging in mijn leven.
Nee.
Of, nee, daar kwamen wel andere problemen tegen. Met een verslaving die kwam om de hoek kijken.
Oké.
Okay. Ja, ja, ja.
Wat voor verslaving is het?
Nou ja, ik had al in mijn hele leven een beetje een verbinding met drank en drugs.
Ja, dat zei je, ja.
En ja, ik kon gewoon niet goed bij mijn gevoel. Dus ook ik had een coping en dat was altijd al drank en drugs. Als ik niks voelde, dan ging ik dat doen. Nou ja, en dat is gewoon geëscaleerd naar uiteindelijk in de kliniek. Ik had niet graag oud geworden met dit systeem wat ik had. Van als het moeilijk gaat, dan drinken en drugs. Weet
ja. wat. Ben je nu helemaal geen drank, geen drugs?
Nee. Geen drank, geen drugs. 3,5 jaar, 4 jaar bijna. Ja.
Goed, en voel je goed?
Super.
Ja?
Ja, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu.
Wat
ook,
fijn.
Ja, ook serieus. Ik ben wel blij ook en gelukkig, moet ik dat zo zeggen... Tevreden.
Ja.
Ik ben gewoon relaxed, dus ik heb ook niks meer nodig. Ik voel oké. Okay. Als ik wil huilen, dan huil ik. Als ik boos ben, dan word ik boos.
Ja.
Dat had ik vroeger allemaal niet zo. Dus het is nog niet klaar. Dat groeit nog steeds.
Wat zou je willen meegeven met jouw verhaal? Hele doorzicht.
Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dat is het mysterie van het leven. Ik denk dat je het gewoon moet leven en moet ervaren allemaal. Het leven. En je hebt gewoon thema's die je tegenkomt. Je hebt geen controle soms over dingen. Je krijgt te maken met verliezen, met onrecht en dat soort... Ja, maar nou, wat ik in ieder geval zou adviseren... is om dan niet te vluchten in een drank en drugs. Maar gewoon om het te voelen en het te laten zijn. En daar het weer verder.
Nou, dan wil ik je bedanken in ieder geval voor je verhaal. Als mensen natuurlijk meer willen weten... heb je natuurlijk een boek geschreven, Gevangen in Nepal. Ja.
En, laten schrijven.
Laten schrijven, inderdaad, door Annemiek.
Ja.
Dank je wel voor je tijd.
Graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.